Op een zaterdagavond in april eert Ajax alle helden van weleer. De spelers deden het op het veld met 6 doelpunten. De Ajax-podcast doet dat met Jack Spijkerman.
Dit is Ajax 1, vrienden en helden. De pas op de velden. De kampioen vanuit het hart.
De 16e aflevering van de officiële Ajax-podcast. Elke maandagmorgen vind je ons in je favoriete podcast-app. We praten je bij over het wel en wee van Ajax. En dat doen we vanuit het hart van de club. En ik mag iets moois doen vandaag. Een gesigneerd Ajax-shirt weggeven met de handtekening van Donny van de Beek. Wat je daarvoor moet doen, hoor je zo. Eerst zitten we nog vooral in de emotie na de wedstrijd Ajax-Excelsior hier in de Johan Cruijff Arena. Over het verloop van die wedstrijd hoor je zometeen veel meer. En ook hoe Ajax de spelers van weleer eerde in de Engelenbak. Een prachtige reunie met gigantisch veel oudspelers dus. Waar niemand minder dan Jack Spijkerman voor ons rondliep. Jack, welkom.
Dank je.
Maar voordat we dat allemaal behandelen, hebben wij altijd 2 vaste openingsvragen. En daar ontkom jij ook niet aan. De eerste, wat is jouw favoriete Ajax-moment aller tijden?
Ja, dat is toch 1995 in Wenen. Ik was daar, Kluivert, die scoorde een minuut of 8 voor het einde, geloof ik. Ik geloof dat dat wel het moment is, het grote Ajax-moment. Daarnaast is er een ander moment. Ik was een actie begonnen, ooit, op de radio, toen ik nog radio deed, om Rijkaard over te halen. Nog een jaar bij te tekenen voor Ajax. En ik had ongelooflijk veel kaarten opgehaald en handtekeningen binnen. En die ging ik daar, toen speelde ze nog in de meer. Die wilde ik daar gaan geven. En ik stond daar en alle spelers waren aan het voetballen. Ik had zelf niet zo in de gaten dat ik op het veld was gaan staan. Ik zag wel dat Van Gaal wat zei tegen die spelers. Ik zag dat er ballen op een rij werden gelegd. En op teken van Van Gaal hebben ze allemaal een bal op mij geschoten. Dus ik kan zeggen, de godenzonen hebben gericht op me geschoten.
En geraakt?
Ik heb het overleefd. Ze hebben me geraakt en ik heb het overleefd. Ik had een voet op het gras staan. Dat is heilig. Dat mag helemaal niet. Dat zijn wel de leuke momenten.
Maar is Rijkaard nog een jaar doorgegaan?
Nee. Ik had echt duizenden kaarten. En ik kon ze daar niet kwijt. Wat heb ik toen gedaan? Rijkaard woonde bij mij in de buurt in Amsterdam. En toen ben ik elke dag naar zijn huis gelopen en heb ik tussen de gewone post van 30, 40 kaarten elke keer in de brievenbus gegooid. Tot hij er doodziek van was. Hij zei, ik wil je alleen maar in mijn radioprogramma hebben. En dan zeg je ja of nee. En nou, uiteindelijk toen hij echt doodziek was van dat hij, want hij moest al die post eens doorkijken. Toen is hij in de uitzending gekomen en heeft gezegd dat hij echt stopte. Nou, toen ben ik er ook mee gestopt.
Maar het heeft niet aan jou gelegen in ieder geval.
Nee, ik heb mijn best gedaan.
Want dat is de volgende vraag. Je favoriete Ajax-ziet aller tijden. Is dat dan ook Rijkaard?
Nee, dat is Liedmanen.
Ja?
Jari Liedmanen, dat vind ik zo'n geweldig iemand. Kijk, tuurlijk, iedereen zal Van Basten en Bergkamp, allemaal grote voetballers. Maar ik vond Liedmanen zo'n geweldig iemand. Zo'n heerser op het middenveld, zo'n rust, zo'n paasjes die overheen gingen. Prachtige doelpunten gemaakt en geweldige uitstraling. Ik vind Liedmanen en ja, geweldig. En dan, het is ook zo'n mooi verhaal. Hij woonde bij Danny Blind in de straat zelfs. Hij leerde Nederlands door Jiskevet te kijken.
Ja?
Hij was fan van Jiskevet. En voor de jeugdige luisteraars, dat was een satirisch programma op de VPRO-televisie met Kees Prins en Michiel Romein.
Hij leerde
het uit zijn hoofd. Maar ja, die praat nogal eentonig. Ja. Dus dan zei hij, ah, Jack, ik heb wel weer gelachen hoor om Jiskevet. Ja, een geweldig gozer. Ik heb nog eens een keer in een interview vroeger gezegd, weet je wie ze trainer moeten maken van Ajax? Blind samen met Liedmanen. Liedmanen neemt de aanval voor zijn rekening. Blind neemt de verdediging voor zijn verdediging. Danny vond het geen gek idee van.
Nee? Nee. Zit er echt een trainer in Jari Liedmanen?
Volgens mij wel. Ja. Volgens mij wel. Hoe stille jong het ook is, een man van glas. Maar Ja, ik vind het bijzonder iemand. Ja, Voor mij is het de held.
En nog steeds min of meer actueel. Want ik zag een staartje voorbij komen tijdens de wedstrijd. Tadić heeft nu 8 thuiswedstrijden op rij gescoord. En daarmee komt hij op gelijke hoogte met de laatste Ajax die dat deed. Dus ja, Jari Liedmanen. In 1994, geloof ik.
Ja, geweldig. Ik was ook bij het afscheid toen Liedmanen. Die gaf een feest samen met Danny Blind in ergens in Amsterdam, maar dat is een zaal gehuurd. Een ontzettend leuk feest. Ja.
En nog, ik heb hem zelf nooit echt ontmoet, maar ik zit dan voor het commentaar op de perstribune. En toch, er komen best af en toe oud-spelers. Maar je merkt, als Jari Liedmanen kwam, en hij een paar keer gekomen ook voor zijn documentaire, dan gebeurt er wat. Iedereen gaat er dan ook omheen. En iedereen denkt, oh, dat Jari, dat neemt hij met zich mee.
Dat is iemand. Er komt iemand binnen. Dat had je in Amsterdam ook gezien. De kroeg stond en Ramses Shaffi kwam binnen. Al stond je met je rug naar de deur, je voelde, Ramses is binnengekomen. En dat heb je ook met Liedmanen. Dat is zo'n geweldenaar. Dus toen hij ook terugkwam, man, wat was ik daar blij om.
Voordat we de wedstrijd bespreken, hier de doelpunten van Ajax op een rij, zoals je dat hoorde bij Ajax Radio.
Goeie bal van de Beek op de doorloop. Huntelaar, dit moet hem zijn. Een mooi stiftje, dit is de 1-0.
Schitterende goal.
Schitterende goal van Klaas-Jan Huntelaar.
Zie je echt met twee tegenstanders tegenover zich. Gaat er een voorzet en in twee instanties Tadić 2-0.
Tadić opent dan maar naar links. Zie ik doorgelopen in de 16 meter. Hij moet hem voorgeven. Huntelaar, wat een goal.
Schitterende goal.
Wat een goal is dit, zeg.
Dusan Tadić voor de 4-1. 4-1. Dusan Tadić vanaf de penalty stip. Koelbloedig de bal in de linkerbovenhoek.
De schaar van Daley Blind afleggen naar Tadić. Tadić dan naar Huntelaar. Bij de tweede paal moet hij maken. En hij maakt hem.
Klaas-Jan Huntelaar. Hattrick.
Zie ik achter de bal. Lange mensen naar voren. Het gelijk genomen. Dolberg loopt namelijk handig. Dolberg. Oh, wat een goal.
Ja, lekker hoor.
Zie ik geeft hem slim. Dolberg neemt hem op de borst aan. En schiet hem heel hard binnen.
Hoe zit jij dan normaal gesproken op de tribune?
Ik zat niet op mijn eigen plek deze keer. Een vriend van mijn zoon. Voor het eerst er niet bij. Ik ben altijd met mijn zoon. Maar die student, en die had een enorm studentenfeest in Utrecht, dus ja.
En de wedstrijd is ook van zondag naar zaterdag gegaan.
En de wedstrijd was verplaatst en maandag vliegen we weer naar Turijn. Dus hij deze keer liet hij verstek gaan. Toen ben ik bij een andere vriend gaan zitten, die is wel een beetje van me geschrokken. Ik uit mij nogal 2 keer 3 kwartier lang en ik heb dan een mikpunt. En vandaag was het mikpunt, ik moet het zeggen, Ziyech. Ik vond hem namelijk elke paas wat fout geven.
Hij gaf nog wel een mooi balletje op Dolberg.
Hij gaf een fantastisch mooi balletje en hij kan natuurlijk geweldig voetballen. Maar ja, je moet toch een mikpunt hebben.
Kijk, je hebt daar echt een mikpunt nodig.
Ja, toen ik heel jong was en in de Muiden woonde, ging ik natuurlijk naar Telstar.
En dan heb je 11 mikpunten.
Ja, nee. Maar ik had Monne de Wit, die had het bij mij altijd gedaan. En hier wil ik me nog wel eens op Ziyech richten, tot hij natuurlijk een geweldig doelpunt weer eens een keer maakt. Ja. Maar ik ben vrij luidruchtig en ik laat ook wel alles weten.
Ook al is het uiteindelijk 6-2 geworden. Eigenlijk niks aan de hand, 3-0 voor. En dan.
Nee, ik ben heel enthousiast. Ik ben niet.
Nee, maar ik bedoel, je moet dan nog steeds met hetzelfde vuur en passie.
Ja, ik sta nog steeds met vuur en passie. En dan sta ik me weer kwaad te maken dat er 2 doelpunten ingaan. Helemaal niet nodig, weet je wel. Maar het is altijd bij mij 2 keer 3 kwartier. Stel dat ze nu vandaag verloren hadden. Ja. Dan loop ik niet naar de wedstrijd met de pest rond. Nee. Dan constateer ik, verloren. Ik ben 2 keer 3 kwartier ben ik zeer fanatiek. Daarom was het ook, toen ik in Stockholm was met die finale van de UEFA Cup. Daar ben ik met mijn zoon 4 dagen gegaan. En dan roep ik altijd, jongens, ik was er 4 keer 24 uur, waarvan 2 keer 3 kwartier iets minder was. Ja. Nou, vind ik het nuttig rendement vrij hoog.
Ja, dat is waar. Een mooie stad ook, Stockholm.
Een hartstikke leuke stad. Na 10 minuten zag je, we gaan niet redden. Jammer.
Ja. Maar ja. Het geeft wel aan, je bent bij iedere wedstrijd, in ieder geval hier in de arena, iedere uitwedstrijd. Je gaat ook naar Turijn toe. Waarom vind je dat zo belangrijk? Wat?
Nee, ik vind het leuk. Ja? Ik vind het leuk. Schalke was ontzettend leuk om heen te gaan. Lyon met mijn zoon. Ja. Ik vind het leuk. Ik ga dan met de ABBA, de Business Club, mee. Die reisjes, daar kun je dan op intekenen. Dan ga je 3 dagen. Dat is bijna al een soort vaste groep mensen geworden. Van 100, 120, 130, 140 man. En dan ga je naar de training de avond ervoor. Ik vind het gewoon leuke uitjes. Ja. En ik hou van schoolreisjes. En ik ben niet voor niks 12 jaar onderwijzer geweest. Ik hou van schoolreisjes. Ik organiseer voor mijn vrienden ook nog steeds schoolreisjes. En toen ik tv deed, Kopspijkers. Aan het eind van het jaar organiseerde ik een schoolreisje voor de redacteur en de producent en het hele clubje. En dit is voor mij ook schoolreisje. Maandag is het weer schoolreisje.
Ja, en dan met je zoon alleen?
Mijn zoon gaat ook mee. Dan gaan we met een mannetje. We gaan geloof ik nu met 150 man of zo naar Turijn.
Ja. En dan voel je dan spanning voor die wedstrijd nog?
Nee, dat is bij mij
valt dat erg mee.
Die spanning komt pas als, laten we zeggen, als we beginnen.
Ja?
En voor de, ben ik hartstikke relaxed. En heb ik het leuk. En ik ouwe wat met die. En ik ouwe wat met die. Boris, mijn leven hangt er niet vanaf.
Nee,
zo moet je dat ook zien. Ja. En ik ga altijd uit van winnen. Dat is...
Het is bij Ajax ook makkelijk.
Tegen wie ze, ik ga altijd uit van winnen. En dan zie ik
ook
wel,
afgelopen woensdag tegen Juventus.
Maar ik ga er niet naar een wedstrijd toe als ik denk ze verliezen. Waarom zou ik
nee,
er dan
maar
heen
je
gaan?
Kan wel denken, tenminste zoals ik denk. Ja, weet je, als je uiteindelijk tegen Juventus een keer verliest. Dat zou toch ook helemaal niet erg zijn.
Dat is echt maar ik ga in principe ervan uit van winnen.
Ja.
Toen ik vroeger op de middelbare school zat. En wist ik in een rapport dat ik 3-4, 2-5 en een 2 en 1 8 had. En dan nog dacht ik... Nou, ik zal toch wel overgaan.
En nou ja, het is een rasoptimist.
En het ging niet over. Ja. Oké, jammer. Dan gaan we volgende keer over. Ja. Ook goed.
En goed, we hadden het nog over Ajax Excelsior. Moest ook wel gewonnen worden. En een beetje aan doelpuntsaldo werken. Of heb je wel het gevoel dat het verschil nu met PSV groot genoeg is?
Ja,
maak je het ons
over? We worden sowieso kampioen. Ook daar ga ik dan vanuit. Ja, natuurlijk ga ik daar vanuit. Zelfs als we nu 5 punten achter hadden gestaan, ga ik er nog vanuit dat ze kampioen worden. Maar dat is daarom jammer van die twee tegendoemen. Want PSV gaat natuurlijk ook eens een gek nu proberen te scoren. Ja, dat lukt ze niet. Het is altijd in de laatste minuut 1-0 of 2-1.
Dus. Ja. Als mensen dit horen, weten ze hoeveel het geworden is. Wij zitten dus net na die wedstrijd. We weten dat nog niet. Maandag komt dit online, dus...
We weten mensen nog niet wat PSV
maar maandag gaan we wel. Nee, op dit moment nog niet. Maar
tegen wie moeten ze? De Graafschap?
Ja, de Graafschap thuis.
Ja, 3-1. Dus komen ze 2 doelpuntjes... Nee, dan komen ze nog verder achter gelopen in doelpunten. Nou, ja, zo simpel is het leven.
Welke vond je de mooiste van vanavond?
Oh, nou, die van Dolberg was wel heel technisch heel knap. Zeg.
Jij, de borst aangenomen.
Borst, half draaien en erin schieten.
Ja.
Maar ja, ik ben ook een groot Huntelaar-fan, dus elk doelpunt van Huntelaar...
Die laatste van hun, of die ene laatste van hun, die tweede, die was een prachtige aanval.
Geweldig.
Gooit zichzelf
naar Huntelaar is ook zo'n held. Ook van mijn zoon. Ik zal een mooi verhaal over Huntelaar vertellen.
Graag.
Ik nam mijn zoon vroeger. Ik heb ooit de Ajax Musical geschreven. Toen Ajax 100 jaar bestond. En toen had ik heel veel contact. Kwam ik ook in het spelershome. En toen had ik mijn zoon een keer mee. Het was mijn zoon, denk 7 of zo. En ook Huntelaar gezien. En nou, dit is mijn zoon, heet Joska. Een jaar of 3 later waren we bij wedstrijd Real Madrid-Barcelona. Mijn zoon en ik. En Huntelaar speelde bij Real Madrid. En ik wist in welk hotel de spelers siesta hielden. Dat had ik niet tegen mijn zoon gezegd. Maar dat hotel had ik wel geboekt. Dus we staan zaterdagochtend in de hal. En mijn zoon zei, nou, zullen we nou eens de stad ingaan? Ik zei, even wachten nog. Toen stopt die bus van Real Madrid. Die stopt voor de deur. Dus hij al krijgt nou wat. En daar komen de spelers uit. En voorop loopt Huntelaar. En die loopt recht op mijn zoontje. Die was toen, denk ik, 8 of 9 af. En Huntelaar zegt, hey Joska. En
dat is al die tijd onthouden.
Ik zag mijn zoon boven iedereen uitstijgen. Want, pap. Dus sindsdien kan Huntelaar helemaal niet meer belstrikken. Dat vond ik zo geweldig. En nu studeert mijn zoon audiovisuele media. En 2 jaar geleden belde Barbara Barend voor het blad Helden. Of mijn zoon met zijn camera een interview wilde filmen. En dat heeft hij gedaan. Dus toen was hij heel dichtbij. En ook ging met me op de foto. Toen durfde hij niet te zeggen van, ik heb u ooit ontmoet. Daar is hij dan weer te bescheiden voor. Maar dat was de cirkel wel rond. Dat hij toen Huntelaar stond te filmen.
Ja. Maar wat goed zegt dat hij dat dan al die... Dat hij die, nou ja, de,
ja,
dat vond
ik zo
knap,
dat Huntelaar dat onthouden had.
Want het zijn duizenden handtekeningen per jaar.
Ach man, dat is verschrikkelijk. En dat hij zo, hey Joska.
Ja. Wauw.
Kan nooit een stuk.
Goed, en nu dus vandaag 3 doelpunten. Mm. Afgelopen woensdag was je er natuurlijk ook. Wat aan die wedstrijd ga je over 10 jaar... komt dan nog als eerste bij je naar boven... als je terugdenkt aan die 1-1 tegen Juventus?
Nou, dat je meteen na rust op 1-1 komt... door een versnelling van Neres. Een geweldige aanval ook. Maar die versnelling van Neres erlangs... en dan in die uiterste hoek schieten. Dat is 1, dat zal me bijblijven. Zoals uit in Madrid de doelpunt van Schöne, die vrije trap vlak voor onze neus. Jee,
dat is vlak voor je neus?
Ja, wij zaten daar met de hele businessclub.
Maar dacht je toen van tevoren, sorry ik onderbreek je over je Juventus verhaal, maar dacht je toen, hij zal het toch niet in 1 keer gaan proberen? Had je dat door?
Nee, totaal niet. Totaal verrast. Nou ja, nu, Neres, je denkt die gaat ervoor zetten, die jast hem erin. Wel kwaad gemaakt een beetje op die domme overtreding van Tagliafico.
Ja, omdat hij er dan niet bij is, die uit de strijd.
Er was al gefloten.
Ja,
dat is zonde. Want als je alle wedstrijden die we dit jaar verloren hebben of gelijk hebben gespeeld, als je die analyseert, zie je dat dan er iemand in de verdediging ontbrak omdat hij geschorst was of er niet was.
Ja.
Tegen Feyenoord stond die Magalan erin. Tegen PSV moest
de
licht eruit. En nu missen we dus weer zo een van de basis. Nou is natuurlijk Veldman terug. IJmuidenaar, mag ik het even melden. Die geweldig speelde.
Ja, was goed, hè?
Jezus,
was je gunt het hem ook zo.
Wow, ik gun het hem zo. Die jongen heeft zo hard gewerkt om terug te komen. Weet je, hij is ook uitgefloten hier, hè, Langveldman. Ja. Dat is Daley Blind.
Ja.
He, is naar Groningen gegaan. Heeft hulp gezocht. En nu het stadion scandeert zijn naam. Ik heb daar zo respect voor die jongens dat ze dat opbrengen. En Veldman ook.
Dat onverstoorbare dat erin zit inderdaad. Ja. Jij zei, vertelde net dat je ontzettend een rasoptimist bent.
Ja.
Maar als Cristiano Ronaldo dan in de laatste seconde voor rust de 1-0 maakt. Of de 0-1 voor Juventus.
Daar heb ik er even de pest in. Maar dan denk ik, nou ja, we hebben nog 3 kwartier. Het is nog niet klaar. Ja, nee. Ja. Ja, maar ik ga er niet met de pest in een biertje staan te drinken. Hè? Ja. Dat vind ik zonde van mijn tijd.
Ja. Een ander moment van de wedstrijd dat denk ik heel veel mensen zich zullen herinneren is de Vasari van Ekkelenkamp, zoals hij nu door het leven gaat. Ja. Zag je dat ook live gebeuren? Ik niet namelijk. Ik had helemaal niet door. Ja,
ja, je zag hem duiken en hem onderuit halen. Ik was zelfs even bang dat hij rood zou krijgen, want een doorgebroken speler. Maar hij had de bal helemaal niet meer op dat moment. Dus dan bleek dat het dan geen doorgebroken speler is. En er stonden nog 2 of 3 verdedigers voor.
Ja. En maar ergens ook weer, het is een jongen van net 19, 5 dagen geloof ik, 6 dagen. En dan komt erin. En eigenlijk was het bijna hetzelfde als die 1-0. Je zag hem alweer gaan. En hij denkt, maakt niet uit, wop.
Nee, is heel goed. Ik heb die jongen natuurlijk wel in Jong Ajax gezien. Ja, een goede speler, maar... Toch maar Schöne daar neerzet, hoor.
Ja?
Oh, dat vind ik ook zo'n geweldenaar. Elk jaar. Ook onder Frank de Boer. De eerste 3 wedstrijden staat hij ernaast. En dan ziet toch iedere trainer van... Ja, we hebben hem toch nodig. Ja. Peter Bos zet hem ernaast. Na 3 wedstrijden kwam erin. Ten Hag. Schöne ernaast. Ze kunnen niet zonder Schöne.
Nee.
En er is ook nog een hele leuke gozer. En ik kom wel eens tegen op openingen in kunstgalerieën. Hij houdt van kunst. Ja. Bijzonder, jongen.
Ik had nog even mijn voorwerk gedaan. En toen kwam ik een interview met je tegen dat volgens mij vorig jaar opgenomen is door Voetbal Insight, net nadat Ajax tweede was geworden. In ieder geval geen prijs had gehad. Toen zei je, was je minder enthousiast dan dat je nu bent. Feyenoord had nog wel de beker gewonnen. En daarom vonden Feyenoorders ze zouden liever vierde worden en de beker winnen dan tweede worden. En dan vroegen ze aan jou, zou jij dat ook hebben? Liever vierde worden dan tweede in de competitie, maar wel de beker hebben. Toen gaf je dit antwoord.
Nou ja, zo'n beker winnen, dat geeft toch het gevoel van we hebben ook iets gewonnen dit seizoen. Dus ik snap het wel. Het leuke is wel dat wij dan nog voorronde Champions League mogen spelen. Nou ja, hopen en bidden, dat zou wel weer eens leuk zijn. Dus ik weet niet wat ik zou kiezen. Nou, dan toch maar tweede worden.
Hiervoor had je 3 keer geroepen dat het een kutseizoen was. Hopen en bidden Champions League en nu staan we in de kwartfinale.
Ja, kijk, tuurlijk. Achteraf kun je concluderen dat een seizoen dan niet goed is. Dat verpest verder niet mijn dag. Dan constateer je dat.
Ja.
Zoals ik op de middelbare school constateerde, ik blijf toch zitten. Of Ajax is geen kampioen geworden. Maar dit seizoen wordt natuurlijk idioot. We worden en kampioen, en we winnen de beker, en we winnen de Champions League. Dat is onvoorstelbaar.
En dat dacht je daar nog niet. Je dacht, die eerste ronde. Maar wanneer kreeg je het gevoel dat je denkt, dit kan wel een heel bijzonder seizoen worden? Had je dat al bij Sturm Graz en Standard Luik?
Toen we echt in de Champions League gingen draaien. Ja. Je zag die jongens groeien. Je zag Frenkie de Jong groeien. De licht was natuurlijk ook al heel goed. Donny was al geweldig. Maar je zag, er zit ervaring in het elftal. En er is natuurlijk ook goed ingekocht met Tadic. En heel goed dat Daley Blind teruggekomen is.
En Ziyech gebleven.
Daar moet je Mark Overmars toch voor complimenteren. Denk erom, er is een tijd een stroming geweest bij Ajax. Dan moest alles uit de jeugd komen. En we mochten niet kopen. En de Telegraaf was daar een van de aanjagers van, die dat ook alsmaar schreef. Van de eigen jeugd. En nu schrijft de Telegraaf, toch goed dat er gekocht is. Denk lekker jongens. Tuurlijk moet je kan in deze tijd niet zonder dat je ook ervaring koopt.
Ja, maar dat is uiteindelijk perfect uitgepakt. En je gaat er echt vanuit dat Ajax 3 prijzen pakt?
Daar ga ik vanuit. Ik ga er ook vanuit dat we in Turijn winnen.
Ja.
Dat zien we wel als het niet zo is.
En dan uiteindelijk kan je dan, stel dat ze niet winnen, kan je dan nog wel met een goed gevoel terugkijken op een prachtig Champions League.
Natuurlijk. Dit is een unieke prestatie. Er zitten allemaal clubs nu, behalve dan misschien Porto, die allemaal begrotingen hebben van 300-400 miljoen. Ajax heeft een begroting van, wat was het, 50 miljoen geloof ik, als ik het goed begrepen heb. Mm. Nou, ik vind het een wereldprestatie. Mm. Ja.
Dan de Engelenbak, daar ben je net voor ons geweest. Want er werd gedacht, als ik daar bijvoorbeeld heen ga, dan kent niemand mij. Ja. Maar daar die oudspelers, die kennen jou allemaal wel goed.
Ja, dat is natuurlijk, dat was het voordeel. Daarom was het ook weer jammer dat ik met een microfoon liep. Dat ik het zelf leuk vind om even met die jongens te ouwehoeren.
Je mag het terug zo, hoor.
Ja, nee, ik moet ook even met de anderen een biertje drinken. Maar ja, het merendeel heb ik wel eens ontmoet. Of heel veel zijn ook gast geweest in mijn tv-programma in Kopspijkers. Ronald Frank de Boer, noem maar op, IJsstuik en natuurlijk nog uit de Muiden. Johnny van Schip kom ik op Bonaire steeds tegen. Noem ze andere spelers die ik her en der ontmoet heb. Of in Spelerzoon Bogarde kwam ik in Madrid tegen. Ja, dat is dan wel heel leuk dat je die jongens kent. Dat maakt het ook makkelijker dat ik even die interviews kan doen. Want je hoeft niet heel beleefd te wachten. Maar ik sleur ze gewoon, Klaas, nu ik ga uit een gesprek. Klaas, kom even, wat vragen.
En dat vinden ze allemaal leuk.
Ik ben niet voor mijn bek geslagen. Ze vonden het allemaal goed. Dus,
we gaan het zo horen. Maar eerst, ik denk, is dat echt als een soort oude schoolreunie? Is dat de sfeer die daar
hangt? Ik snap dat gevoel.
Wat doen
van
mensen
hun. Zij zien elkaar allemaal niet zo heel veel.
Nee.
Dus die hebben ook een schoolreisje is dat.
Ja.
En die vinden dat hartstikke leuk om een biertje te drinken en een beetje te ouwehoeren.
Ja, want dat wordt wel gedaan. Er wordt gewoon een biertje gedronken, een hapje gegeten.
Ja hoor, het is een heel gezellig sfeertje. Ja.
En dan tot in de late uurtjes. En ik vind het ook mooi, echt iedereen. Hè? Het is niet alleen als je 50 of 100 wedstrijden hebt gespeeld. Nee, het is gewoon
iedereen wordt uitgenodigd. Is top.
En hoeveel mensen waren er ongeveer?
Nou, het stond ervoor, maar ik had begrepen dat er zo'n 150 zouden komen. Of ze er allemaal waren, weet ik niet. Doei.
Er wordt nog even gezwaaid. Terwijl
komen mensen langskomen
in ons hokje.
China.
Ja, dat is de Chinese afdeling van
Ajax. Scouts.
Dat zou best kunnen. Goed, laten we even luisteren naar de interviews die Jack heeft.
Ruud Geels, als je dit elftal vergelijkt, dit Ajax, met het elftal waar jij toen in speelde met al die grote successen. Wat zeg je dan?
Nou ja, dat komt wel een beetje overeen, denk ik. Zo, hè? Ik bedoel... Ja, ze hebben vandaag ook weer fantastisch gespeeld. En met Ajax is eigenlijk is geweldig.
Die spelers, hè? Wie staat er op jouw plek van al die spelers?
Huntelaar natuurlijk, hè? Dat is een bekende vraag natuurlijk, hè?
Is die net zo goed als jij?
Klaas-Jan. Nou, dat kan je niet vergelijken met elkaar. Ik ben 71 en hij is... hij is 30.
Ik vergelijk hem toen jij jong was. Toen je op boven alles uit torende en die ballen erin kopte.
Ja, nou ja, ik viel uit de lichtmast vandaan. Een keertje. Ja. Met die kromme, dus...
En nou moeten we naar Juventus. En?
We gaan naar Juventus en we gaan dat winnen. Dat potje.
Top.
Ja, toch?
Dat mag ik graag horen. Dankjewel. Ruud Geels.
Oké, jongen.
Dank je. Okay. Sta bij Johnny Rep. John. Dit elftal van nu vergelijken met jullie elftal toen het zo geweldig ging. Zeg het eens.
Nou, dan zullen ze toch eerst drie keer achter elkaar de Europa Cup moeten winnen. Maar ze hebben een hartstikke leuk elftal. Eerlijk is eerlijk. Ja.
Wat is de grote kwaliteit van dit elftal?
Nou, dat er nu gewoon een stelletje creatieve voetballers in Ajax spelen. Voorheen dat ze vier kampioen geworden zijn... was er eigenlijk niet zoveel creativiteit. Maar ze werden wel kampioen. Maar het was niet om aan te zien het voetballen. En nu is het gewoon leuk om naar te kijken.
Wie speelt er op jouw plek, als je het mag vergelijken? Wie is nu de Johnny Rep?
Nou ja, Ziyech, die speelt natuurlijk op rechts. Maar ja, die speelt ook zo vrij als een voogd. Die dwarrelt ook overal.
Kun je hem vergelijken? Vind jij het een vergelijkbare speler met jou?
Nee, want hij is links. En hij is... Nou, ontzettend technisch en creatief. Ja, ik vind hem eigenlijk ietsje beter dan mij, maar ik was wat doelgerichter. Ik hoefde allemaal niet al die moeilijke dingen te doen. Die ging gewoon voorbij en dan gaf ik hem voor of ik maakte hem zelf af. Nou, die kan je niet vergelijken. Maar ik vind dat Ajax gewoon momenteel hartstikke goed elftal hebben.
En dan gaan we naar Turijn. Ja. En?
Nou, ik vind ze niet kansloos. Nee, Juventus is natuurlijk favoriet. Thuis 1-1, de 0-0 is genoeg. Maar ik vind ze niet kansloos. Ik had tegen Madrid ook gezegd van tevoren, dat wordt 3-0 voor Ajax. Maar nu zeg ik dat niet, maar ze zijn niet kansloos.
Okay. Ik laat je weer gaan, want het is feest. Hè? Alle oudspelers zijn hier. Dat is een jaarlijkse bijeenkomst.
Nou, het is een jaartje overgeslagen, maar het is leuk.
Biertje, bitterballetje.
Ja, nou, buiten dat. Maar het is gewoon leuk om elkaar weer een keer te zien.
Oké, okay, Johnny Rep, dankjewel. Okay. Mag ik u even onderbreken, meneer Van Schip?
Ja, we komen elkaar weer eens tegen.
Dag, meneer Waas. Viga Waas staat hier ook opeens. Als je dit elftal van Ajax nu vergelijkt met dat succeselftal waar jij toen in speelde. Ja. Welke conclusie trek je dan?
Nou ja, dat dit elftal beter is.
Want?
Nou ja, ze staan in de kwartfinale van de Europa Cup 1. Daar heb ik niet in gestaan met het elftal. Wij hebben de UEFA Cup gewonnen en de Europa Cup 2 toen de tijd. Maar ze ook gewoon een goed elftal, heel veel talent. Maar puur op prestaties is dit elftal op dit moment verder, denk ik.
Ik vraag het aan alle oudspelers, maar wie van deze spelers is de Johnny van Schip?
Ik denk niet één echt, want ja, wij speelden toch iets anders. Ik speelde echt wel vast aan die rechterkant. Ik zou het niet zo 1, 2, 3 kunnen zeggen. Ja, buitenspeler. Maar ja, de buitenspelers. Ziyech speelt vanaf rechts met zijn linkerpoot. En Neres vanaf links.
Moet die Ziyech niet wat zuiverder spelen?
Ja, maar ja, dat is ook een beetje wat hem... misschien, dat is zijn kracht misschien ook wel. Hij
als jij zijn trainer was, wat zou je tegen hem zeggen?
Nou ja, ik ben zijn trainer niet. Dus ja, ik hoef het niet te zeggen.
Okay. En dan gaan we naar Turijn. Ja. En daar, wat gaan we doen?
Nou, ik denk, en dat was ook in onze tijd. En ook in de tijd van 95, toen ze de Europa Cup wonnen. Juist in uitwedstrijden is Ajax een ploeg die boven zichzelf uit kan stijgen. Omdat ze zonder angst en met goede bluff kunnen spelen. En als je dan het uitpubliek, of het thuispubliek van Turijn stil weet te krijgen, kan dat ook heel sterk en heel veel kracht geven aan het elftal. En dat is natuurlijk in Madrid gebeurd. En ik geef ze zeker een goede kans.
John van Schip, dankjewel.
Graag gedaan.
Hoi. Klaas Nuninga, die zie ik hier staan. Klaas, kom er even bij, als je wil. Legendarische voetballer ook. Klaas, een belangrijke vraag. Ik stel hem aan alle oud-voetballers. Als je dit elftal vergelijkt met jullie elftal, wat is dan de grote overeenkomst?
De overeenkomst is dat ze waarschijnlijk ook het recordaantal goals van 122 van ons zullen bereiken. En dat is in deze tijd een extra compliment.
Ja. Wat is het grote verschil?
Nou, het verschil is dat ze frivoler zijn dan wij. Wij hadden zoiets van, dan zaten we in de kleedkamer en dan was het, ja jongens, de beuk erin. En dat betekende, we maakten 1 of 2 calls en dan konden we een beetje achteroverleunen. En dan kwamen de resten ook wel. Maar ik wou maar zeggen, we lieten niet zo ver komen meestal.
Is dit elftal creatiever? Zeg je dat ook?
Nou, als je het aantal 1-2'tjes rekent in wat zij doen, dan is er bijna in Europa geen één ploeg die zoveel 1-2'tjes heeft over het hele veld. En dat is dus, eigenlijk vraagt dat technisch heel veel vermogen. En zij zijn daartoe in staat. En met een ploeg die toch ook nog heel jong is.
Dat kun je wel zeggen. Welke speler staat op jouw plek nu?
Het is eigenlijk Donny van der Beek, kun je zeggen.
Kun jij Donny van der Beek met jou vergelijken?
Ja, Donny vind ik een buitengewoon goede voetballer. Alleen ik scoorde gewoon erg veel. Dus ik heb geloof ik halve koper wedstrijd gescoord in die 5 jaar.
Als jij hem een advies zou moeten geven, hè, als hij is jouw plaatsvervanger. Als jij hem dan 1 advies moet geven, welk advies gaf je hem dan?
Nou, af en toe eens nog eens ietsje meer voor zijn eigen kans gaan. En proberen dus zelf toch iets meer goals te maken dan hij tot dusver heeft gedaan. Maar hij kan het zeker.
En dan gaan we dinsdag naar Turijn. Zeg het maar.
Ja, ja, maar dan, ja, als ze maar het lef hebben wat ze nu tonen. Dus met andere woorden, zo ook zo vooruit voetballen. Ja, dan, dat is ook je enige kans, denk ik. Voor de rest zijn zij fysiek heel sterk. En er zijn nu eenmaal wat wij noemden luizenbossen. Ze komen absoluut in de counter een aantal keren voor de goals en dan scoren ze. Dus jij moet zorgen dat jij bij de les bent en dat je vooruit voetbalt. En dan heb je toch een kans.
Dankjewel. Okay. Klaas Leuninga, dankjewel. En een heel belangrijk iemand heb ik hier gevonden. David Ent.
Dat Jack.
David, jij komt natuurlijk al heel lang ook bij Ajax. Je hebt natuurlijk heel lang gewerkt. Als je dit elftal vergelijkt, hè?
Ja, ik herken de vraag al.
Met het elftal
van 95?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, weet je, die waren nog even iets verder. Dit is een heel goed elftal en dat was een geweldig elftal. En dat geweldige, dat vertaalt zich natuurlijk door het winnen van die Champions League. Daar is dit elftal misschien aan toe, misschien niet. Maar die overmacht waarmee dat team van 95 speelde, dat was echt bijzonder. Weet je, nu heb je altijd dat je blij bent dat je een tegenstander verslaat. En toen was het eigenlijk, ja, we kunnen het aan. Het was een andere invalshoek. Ik denk dat als je één voor één de spelers op een weegschaal legt naast elkaar, rechtsback, centrale verdediger, dat het toch nog doorslaat naar 95. Maar dit is een team natuurlijk met een geweldig perspectief. Alleen je weet van tevoren dat het perspectief beschadigd wordt door de verkopen. En dat is altijd spijtig. Maar
dankjewel.
We hebben ook een paar jongens gezien die het kunnen overnemen, nu al.
Dankjewel. Heren, mag ik jullie even onderbreken, want er staat hier een partij mensen. Er staat Simon Taamata, er staat Winston Bogarts, Johnny Bosma. Jeetje. Even het elftal vergelijken waar jij in speelde, Simon Taamata en dit elftal. Wat zeg je dan?
Die twee tegengoals was als nooit gebeurd.
Was bij jullie niet gebeurd? Waarom niet?
Omdat wij wisten dat wij dus... Ja, wij gingen altijd voor. Als je het eerst gemaakt hebt, dan ga je door. Probeer zoveel mogelijk te gaan scoren. Maar die twee tegengoals, de restverdediging waren stomme goals natuurlijk vandaag. Kan ons de titel...
kosten. Oké, dat is genoteerd. Winston Bogarde. Je kijkt naar dit elftal. Wie staat er op jouw plek?
Wie staat er op mijn plek? Aan de linkerkant, hè? Maar goed.
Nee, wie?
Ja, maar wij speelden 3-4-3.
Ja. Maar goed, er is er wel één die zegt, ja, die speelt zoals ik dat ook deed.
Die speelt zoals ik speelde? Ik denk dat eerder Matthijs daar in de buurt komt.
En als jij nou een advies moest geven, stel dat jij bent zijn trainer, want hij kan nog beter worden. Welk advies gaf je hem dan?
Nee, Matthijs is sowieso een hele grote jonge talent. Die enorme stap heeft gemaakt. Hij speelt heel veel, dus dat is heel belangrijk voor hem. Laat zichzelf ook zien, ook Europees. Dat is voor hem alleen maar fantastisch om zichzelf te meten op het allerhoogste niveau. En natuurlijk zijn er voor om nog zoveel dingen nog wel verbetering vatbaar. Maar dat zal hij wel in de komende jaren, gaat hij dat leren. Naarmate hij nog meer wedstrijd, nog hoger niveau en tegen nog betere tegenstanders gaat spelen. Dus.
Dankjewel. John Bosma, mag ik je even wat vragen? Kun jij dit elftal vergelijken met het elftal waar jij in voetbalde, het succes elftal?
Welk succes elftal?
Nou, jullie hebben toch ook bij Ajax wel goed gedaan?
Ja, elftallen. Nee, maar ja, we hadden ook wel een aardig elftal. In dit jaar wonnen we in 1987 wonnen we de Europa Cup 2. Hadden we een elftal met Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Van Basten, Jantje Wouters. Het was ook een heel uitgebalanceerd team.
En als je het dan vergelijkt, die twee elftallen?
Ja. Het voetbal is natuurlijk enorm veranderd. Maar ik zie wel een bepaalde teamgeest wat wij ook hadden. Je ziet aan deze jongens dat ze met elkaar iets willen bereiken. En dat valt me op dat wij dat ook hadden in die tijd. Maar ik vind dit elftal technisch beter. Het wordt mooi gespeeld. En, ja, dus ik vind het leuk om naar te kijken.
En dan gaan we naar Turijn.
Ja.
En daar?
Daar gaan we weer zo'n wedstrijd spelen, hoop ik. En dat iedereen op zijn top speelt. En dan maken we een kans. Anders niet, denk ik.
Oké, dankjewel. Okay. John Bosman.
Dat waren zomaar een aantal spelers die Jack Spijkerman voor de microfoon heeft gehaald. Zometeen praten we met hem verder. Eerst vertel ik jou waar je waarschijnlijk al de hele tijd op zit te wachten. Namelijk, hoe kan ik dat gesigneerde shirt van Donny van de Beek winnen? Nou, allereerst moet ik daarvoor vooral Corné Groenendijk bedanken van de Ajax Coaching Academy. Hij was onze gast vorige week en bood ons deze prijs aan, dus dank je wel daarvoor. En wat moet je nou doen om die prijs te winnen? Heel simpel, ga naar ajax.nl/podcast. Onderaan de pagina staat dan een button om mee te doen aan de prijsvraag. Vul je gegevens in en leg uit wanneer jij voor het allereerst wist dat je een Ajax-seat was. Zo simpel is het. Dus ajax.nl/podcast. Even onderaan button, gegevens invullen en die vraag beantwoorden. Wanneer wist jij voor het eerst, ik ben een Ajax-seat? We lezen de antwoorden graag, we kiezen een winnaar. En dan kan je dus zomaar een shirt winnen dat gesigneerd is door Donny van de Beek. Goed, Jack, ik stel die vraag eigenlijk ook maar gewoon gelijk aan jou. Wanneer wist jij zeker dat je een Ajax-fan was?
Ik werd Ajax-seat toen Hein Stuy van uit IJmuiden, hè, waar ik keeper was bij Stormvogels, naar Ajax ging. En Heinz heeft in 3 Europacups de 0 gehouden. Dat mag bekend zijn. Heinz heeft altijd het gebaar dat hij 3 vingers opsteekt met een 0. Maakt hij met zijn duim en zijn wijsvinger. En ik heb altijd het gevoel dat ik Heinz getraind heb.
Ja?
En dat komt. Toen ik in de Muiden woonde, deden wij zomers vakantiewerk bij de Neco. De Neco was een augurkenfabriek. Heinz Stuy was daar vorkheftruckchauffeur. En in de schaft, zo heette dat, als je tussen de midden ging eten, dan ging Heinz op tafel staan en dan gingen wij augurken gooien en die ging hij tegenhouden. En die augurken werden laten we in de grond opgraven.
En hoe oud was hij toen?
Een potje in. Ik was denk ik 15 of 16.
En Heinz?
Heinz is al 20 misschien, of ja. 22. Die werkte daar, wij deden vakantiewerk. Maar die augurken die werden opgehaald, gingen gewoon een potje in, deksel erop. Heinz ontkent het, ja. Maar mijn vrienden weten het allemaal. Dus ik heb al het gevoel gehad dat ik Heinz een beetje getraind heb. Toen ging hij naar Ajax en toen werd ik Ajax-fan. Een Ajax-seat werd ik toen ik in Amsterdam ging wonen. Dat is ondertussen ook al heel lang geleden hoor, misschien wel 40 jaar geleden. Maar toen ging ik ook vaker.
Maar jij besloot gewoon mijn favoriete speler, tenminste ik neem aan.
Ik ging met Heinz mee, ik ging Ajax volgen. En Ajax was toen al de club. Hè. Ja. Ik was natuurlijk Telstar, want ja, ik kwam uit de Muiden en dan ben je voor Telstar. Maar Ajax was wel de club. Het was niet zo dat ik een Feyenoord-fan ook een beetje was of een beetje PSV. Je was sowieso, elk voetballiefhebber was Ajax-fan. Ja. Het zou raar zijn als je geen Ajax-fan bent. Als je verstand hebt van voetbal, ben je Ajax-fan. Ja. Anders begrijp ik het niet. Maar dat ik echt Ajax ziet. Ja, ik denk toen ik in Amsterdam ging wonen. En ik heb nu denk ik 25 jaar een seizoenkaart. Vanaf de arena gebouwd heb ik een seizoenkaart. En nadat ik die musical had geschreven, mocht ik lid van de vereniging worden. Ik ben dus ook lid van de vereniging al 20 jaar.
Dat en vind je een hele grote eer, geloof ik.
Dat vond ik
hele
een ongelofelijke eer. Dat ik die uitnodiging kreeg. Maar het was ons dank dat we die musical hebben geschreven. En ik ben nu al een jaar of 7 ook vrijwilliger. Ik werk in het archief van Ajax. Eén dag in de week.
Je hebt nu al een paar keer die musical genoemd. Is die nog ergens terug te kijken? Ik ben ontzettend benieuwd.
Ja, er zijn beelden van. Jongen, dan moet je je voorstellen. Michael van Praag speelde erin. Allemaal mensen van kantoor. Zes maanden hebben we gerepeteerd. En het leuke is dat Fred Flores had de leiding. Een vriend van me. En we waren in het archief gedoken. En wij vonden dat er in 1950 was er ook een revue geweest, een musical. En daar vonden we een lied. En het lied heette Hup Ajax Hup. Dat hebben we uit de archieven opgedoken. Dat hebben we opnieuw laten inzingen door Joop Leeuwendaal. Dus ik ben elke keer apetrots als dat lied klinkt nu. Denk ik, ja, die hebben wij uit de archieven opgedoken. Leuk weetje is dat in 1928 is dat lied al geschreven. En de oorspronkelijke tekst was Heil Ajax Heil.
Het is maar goed dat ze die even hebben aangepast.
Nee, maar dat was toen een normaal woord.
Normaal,
dat was
toen normaal, ja.
Een normaal woord.
Ik zou dat nu niet meer doen.
En ik ben dus nu vrijwilliger. Ja.
Wat houdt dat werk in? Want
ik ben verantwoordelijk voor de vaantjes, de shirtjes en de toegangskaartjes. Ik heb een kleine 5000 vaantjes beschreven, gefotografeerd en in dozen opgeborgen. Ik ben nu duizenden toegangskaartjes vanaf 1900 aan het rubriceren. Dat wordt allemaal keurig bewaard. We hebben het museum natuurlijk opnieuw ingericht. De shirtjes staan er. En we doen interviews met oud-voetballers op beeld. 1,5 uur lang wordt de geschiedenis van Ajax vastgelegd in beeld. Door de betrokkenen. En daarnaast, vorige week stond ik nog op de toekomst een voetbalquiz te houden. Ja. Voor alle zaterdag elftallen. De supportersvereniging sta ik af en toe een voetbalquiz te houden.
Allemaal voor de liefde van de club.
Ah ja, maar je wordt nog eens ergens voor gevraagd.
Wij hebben ook, de podcast heeft ook Louis van der Vuursten te gast gehad, de fotograaf, ja. De huisfotograaf. En die zei dat hij het toch wel heel erg belangrijk vindt en hij stopt na dit jaar. En dat hij toch ook wel een beetje bang is dat de echte Ajax-cultuur gaat verdwijnen. Dat het belangrijk is dat die cultuur bewaard wordt. Nou, is dat eigenlijk waar jij mee bezig bent?
Dat is waar
ook?
Wij mee bezig zijn. Wij hebben onder andere al die foto's van Louis onder ons beheer. Maar die moeten allemaal getagd worden. Hè? Dat wil zeggen, ja, er ligt een foto. Weet ik veel, 1963, wie staan erop?
Ja.
En daar hebben we nu een soort site voor geopend. Daar kunnen mensen zich inschrijven. Waar ook veel oudere mensen, want we hebben foto's uit 1920... die nog zeggen, oh, maar dat is die speler, dat is die speler. Dus dat heet... al die foto's worden getagd, worden gedigitaliseerd, worden opgeborgen.
Zo wordt dan dat dan bewaard.
We hebben ook echt geknokt dat er weer een museale opstelling is. Want eigenlijk zat ook geen museum meer. Daar hebben we echt voor geknokt. Het is een kleine ruimte. Maar daar hebben we wel met z'n allen met de mensen van het archief aangetrokken.
Ja. En dan hebben we in onze Ajax-podcast ook altijd nog het onderdeel Ajax en jij. Dat is het onderdeel waarin we op zoek gaan naar de mooiste Ajax-verhalen. We ontvangen graag die verhalen van je leukste ontmoeting met een speler, trainer, materiaalman, beleidsbepaler. Maakt niet uit, iemand die bij de mooiste club van Nederland werkt. En het mooiste verhaal, dat mag diegene mag dan in de laatste wedstrijd met ons mee naar de Johan Cruijff Arena. En dat zou zomaar de kampioenswedstrijd kunnen zijn. En daarna nemen we een podcast op en dan willen we heel graag in geuren en kleuren nogmaals dat verhaal horen. Dus stuur dat verhaal naar podcast@ajax.nl. Mail het dus podcast@ajax.nl. Jouw mooiste ontmoeting met een Ajax-speler of beleidsbepaler of iets met Ajax. Gewoon mooie verhalen, daar zijn we naar op zoek. Vandaag het verhaal van Nick van Ruiven. Hij schrijft, al zo'n 25 jaar mag ik me fan noemen van ons aller Ajax. In al die jaren heb ik mooie dingen meegemaakt, zoals zoveel fans van mijn generatie. Bouwjaar 1987. Was 1995 het eerste bewuste hoogtepunt. Door een lichamelijke beperking wist ik helaas al vrij snel dat ik zelf geen profvoetballer ging worden. In de zomervakantie van 1995 stond ik met mijn ouders en zusje op een camping in Biddinghuizen. Op die camping kwamen we met een andere familie in contact die ook voor Ajax bleek te zijn. Via hen kwamen mijn vader en ik erachter dat er een handtekeningendag werd georganiseerd in de RAI. Met z'n vieren gingen we daarheen en ik vergaapte me de hele dag aan al mijn helden. Noem ze maar op. Van der Sar, de Boertjes, Blind, Seedorf, Liedmanen, Kluivert. Ze waren er allemaal. Omdat het vrij druk was, stonden er flinke rijen bij de populairdere jongens. Hierdoor moesten mijn handtekeningen shirt het doen met een paar mindere godenzonen. Grim en Bogarde zijn uiteindelijk de enige twee namen die ik nog kan ontcijferen na al die jaren. Maar de mooiste handtekening staat echter in een andere kleurpen op het shirt gekrabbeld. In een onbewaakt moment zag mijn vader in zijn ooghoek dat de man achter het succes van de jaren 90 even vrij was. Louis van Gaal. Omdat ik destijds heel moeilijk lang kon staan of lopen, bewoog ik me voort in een rolstoel. Mijn vader duwde mijn rolstoel in de richting van Van Gaal, sprak hem aan en hij wilde maar al te graag mijn shirt signeren. Wat een belevenis. Oog in oog met misschien wel de beste trainer die onze club ooit gehad heeft. Rood-witte groeten, Nick van Ruiven. Ja, Nick, dankjewel voor je verhaal. Prachtig. Mooi dat Louis dat voor je deed. Meneer Van Gaal, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik ken hem persoonlijk niet. En Diederik, hij is er vandaag niet bij zoals je hoort. Maar je hebt hem wel een ontzettend dienst bewezen. Want hij wil altijd graag foto's, bewijsmateriaal van dit. En ja, die heb je gestuurd, Nick. Dankjewel. Foto's van een wit shirt van de Ajax Vendag. Met erop handtekeningen. Ik kan niet helemaal goed zien, maar ik geloof je op je woord dat ze van Louis zijn. Goed, we zijn aan het eind gekomen van de Ajax podcast aflevering 16 alweer. Abonneer je via Spotify, Stitcher of iTunes. En vind je dit een leuke podcast? Stem dan ook even op de DutchPodcastAward.nl. Producer van deze show heet Joey Bodestaf. Ruben Anning maakte onze intro tune. Vragen stellen kan altijd via podcast@ajax.nl. En vergeet ook niet naar ajax.nl/podcast te gaan. Want dan maak je kans op dat shirt van Donny van der Beek. Natuurlijk geven we het laatste woord aan Jack Spijkman. Onze gast van vandaag maakt de volgende zin af. De Ajax-cultuur is...
de mooiste voetbalcultuur van Nederland. De Ajax-cultuur zit in je bloed. Je bloed is rood-wit. Je hart is rood-wit. Het geeft je vreugde in het leven. Jezus, wat een tekst. Donny van der Beek, van der Beek. Donny van der Beek. Lalalalalala.
Ik had trouwens nog...
Ik
vergeet het altijd. Ja. Nee, geen vraag. Oh. Omdat je zo ons van dienst bent geweest, heb ik een klein cadeautje. Moet ik even mijn
tas sportief hebben. Ons sportief.
Ons van dienst.
Ons sportief bent geweest.
Het zit in mijn tas.
Dat heb ik nou gedaan.
Ik dacht, als Ajax je, je eerste liefde is... Als je hem hebt, moet je het zeggen, want ik heb het bonnetje nog. Okay. Ajax is je eerste liefde en je passie. Ik denk dat dit boek over de andere passie in je leven gaat.
Ben benieuwd.
Ja, niet per se over wie dit boek gaat, meer het overkoepelende.
Ik leg ook altijd aan mensen uit, ik ben voor Ajax. Ik ben niet tegen Feyenoord, tegen PSV. Ik ben voor Ajax. Dat krijg je sommige mensen ook niet uitgelegd. Ik had een hardcore Feyenoord-fan in mijn redactie, jongen, lange haar. Die kreeg het woord Ajax niet over zijn lippen. En die snapte niet dat ik dan op maandag wel eens binnenkwam de redactie. Zeg ik, jezus, goede wedstrijd van Feyenoord. Dat snapte hij niet, dat je dat kunt vinden. Dat vind ik altijd jammer als dat gebeurt. Ik ben... Je moet het allemaal een beetje relativeren. Nee, heb ik nog niet. Lex Harding? Nee, die heb ik nog niet. Ik weet dat die uit is. En Lex heeft een huis op Bonaire. Dus ik kom wel eens tegen. Maar het boek had ik nog niet. Nou, ik ben er heel blij mee.
Maar radio wil je andere passie, denk ik. Meer dan
radio,
tv.
TV Kopspijker was natuurlijk ook leuk. En ik heb natuurlijk ook nog 12 jaar theater gedaan. Maar radio was wel een feestje. Ja. Was wel een feestje.